Nadine quarantaine. Je bent toch best wel fijn. Maar als dit het eind moet zijn, wil ik een vriendje. Want als ik eerlijk ben, heb ik het hier helemaal mee gehad.
Grenadine, quarantine, I like you a lot. And if this is the end, I want a boyfriend. Is when I'm being honest, I'm tired of this shit.
Aldus diva en troosteres Lana Del Rey op haar nieuwe album Blue Bannisters. Welkom bij Culti Culti 98. Mijn stem klinkt misschien anders dan gewoonlijk en dat komt volgens de PCR-test niet door de corona, maar door een ordinaire griep. Jawel. Toch hebben we een mooi uurtje cultuur voor de boeg. Ik ben weer met mijn microfoon de hort opgegaan en heb prachtige items mogen opvangen, zoals een verse ABC van perversies, opgenomen ten huize Hekma, deze keer gewijd aan het verschijnsel geldseks. Mark Hesseling gaat vandaag ook enigszins op de pikante tour met zijn rubriek Cultipedia, waar hij de cultstatus van filmmaker Russ Meyer, bekend van diens rondborstige filmgodinnen, zal bespreken. De column van deze maand is een recensie en een lofbetuiging aan de bijzondere Netflix-serie Sex Education. Centraal staat zometeen ons interview. Onlangs mocht ik op bezoek bij Ivo Manuel Vaz Diaz, die mij alles vertelde over Trans Amsterdam. De oorsprong, de persoonlijke achtergrond en de vele activiteiten. Afgewisseld met een opname van transpianist Billy Tipton en afgesloten met het Trans and Proud Anthem, kunnen we spreken van een heus trans blokje. Voor iedereen die zich goed voelt, maar ook iedereen die zich toevallig nu wat minder jovel voelt. Schat, ga lekker liggen, ontspan en geniet.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Trans Amsterdam. Ja, en we zijn hier in de Indische buurt bij Ivo Manuel Vaz Diaz van Trans Amsterdam. En de Meevaart heet het hier. Wat betekent deze plek voor Trans Amsterdam?
Nou, we komen hier al een tijd, omdat we eigenlijk heel veel organiseren in Oost. Mm-hmm. We hebben een caféavond, dat heet Trans and Friends Café Inclusion, een Menno Hotel. Dan deden we altijd de Trans Pride in Oost, van 2014 tot 2018. We werken met verschillende partijen in Oost en ook met de Meevaart. Daar vergaderen we altijd, overleggen. Deze zomer was er nog een Pride-uitzending, heb ik aan meegedaan. We hebben de Trans Art School workshops organiseren we hier. En het is een fijne, transvriendelijke plek in een multiculturele buurt. En dat is echt belangrijk voor ons, omdat we vinden dat je als transorganisatie connectie moet hebben met de stad, met de buurt. Omdat voor hetzelfde geld is er een moeder met een Marokkaanse of Turkse of andere achtergrond en die heeft een transkindje of jongere. En die weten ons dan makkelijker te vinden via de Meevaart.
Wat is de Meevaart zelf eigenlijk? Waar staat dat
voor? De Meevaart is een buurtcentrum. Maar er komen niet alleen buurtbewoners, er komen eigenlijk mensen uit best wel overal vandaan. En daar zitten verschillende organisaties in en daar werken we dan ook mee samen. Dus bijvoorbeeld IBTV, dus Indische Buurttelevisie. Er zijn allerlei kunstprojecten aan de gang. Het is een vrij open organisatie waar je met verschillende partijen mee kan samenwerken.
En hoe is Trans Amsterdam ontstaan?
Ik heb het opgericht in 2014, dat was niet officieel. In 2015 hebben we het officieel gemaakt via de notaris. Het is ontstaan eigenlijk omdat ik merkte dat bij de toen nog Gay Pride, heet nu Pride Amsterdam, er was eigenlijk niet echt iets voor transpersonen. Dus toen ben ik gaan praten met Irene Hemelaar, die was toen nog directeur bij de Pride. En toen heb ik gezegd, nou, het wordt nu wel tijd om het verhaal van trans personen te vertellen. Mm-hmm. En toen hebben we een commissie opgezet. Daar zijn toen ook wel een aantal organisaties betrokken bij gegaan, maar Trans Amsterdam heeft toen een beetje op zich genomen. En toen hebben we van 2014 tot 2018 Amsterdam Trans Pride georganiseerd. Dat deden we echt veel in Oost, dus in de Manor Hotel, Q Factory, Generator. We deden met alle kleuren Oost de Trans Pride Walk en Pride Oost. We hadden internationale forumdiscussies. Er kwamen mensen uit India, Pakistan, overal vandaan kwamen naar de Trans Pride. Het was heel divers. Maar op een gegeven moment was het tijd om het stokje over te dragen, want het was toch best veel werk. En in 2018 hebben andere organisaties het op zich genomen. En toen hebben wij gezegd, nou, omdat binnen de Trans Pride zagen we dat kunst toch een verbindende factor had. Mm-hmm. Was het niet spoken word, was het wel fotografie, film of gewoon iets, een disco.
Dus de Pride aangezwengeld en daarna meer focus op creatieve uitingen.
Ja.
In welke behoeften willen jullie voorzien hiermee?
Nou kijk, we hebben dus bijvoorbeeld dat café. Het heet Trans and Friends Café Inclusion. Dus van inclusief. En we zijn er ook voor vrienden. Mm-hmm. Dat is dus heel breed. Een vriend kan heel breed zijn. Kan je moeder, je vader of je tante. Iedereen is welkom.
Je buurmeisje.
Ja, maar het is wel een trans café. In het Manor. Dus mensen kunnen daar binnenkomen. Kunnen gewoon netwerken. Vrienden maken. Nieuwe vrienden zien. Oude vrienden ontmoeten. Gewoon een uitgaansgelegenheid in de stad. Daarnaast kunnen ze naar de Trans Art School komen. En daar kunnen mensen leren. Bijvoorbeeld een spoken word workshop volgen. Omdat we ook aan lifestyle doen. Bijvoorbeeld martial arts of boksen, leren boksen. Maar ook drag king, drag queen. Leren tekenen, muziek.
Oh, wow. Veel. Dus, doet me een beetje denken aan Crea, maar dan trans.
Ja, dus plakken trans voor, dan dat zijn wij dan. Ja. Dus nou ja, die workshop. En wat ze dan leren in die workshops, kunnen ze dan ook weer. Want we hebben dan een café, we hebben dan een trans art school. Maar vervolgens hebben we ook een platform en podium voor trans artiesten en kunstenaars. En daar kunnen mensen, wat ze geleerd hebben in de trans art school, kunnen ze dan weer laten zien in de stad, tijdens een event, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn in de Meevaart. Het kan ook zijn een spoken word event in het café. Het kan ook zijn op een ander event, tijdens de Pride. Onze organisatie bestaat aan een soort drie pilaren. Dat is events, Trans Art School en platform en podia.
Duidelijk. Hoe was het voor jou persoonlijk om erachter te komen dat je geslacht en je gender niet helemaal op één lijn zaten?
Dat is een heel lang proces geweest. Eigenlijk, ik dacht dat ik lesbisch was. Dus ik ging veel uit in de vrouwen zien, vrouwenhuis. Maar ook caféavonden. Toen had je nog Sarijn, was alleen voor vrouwen. Dus gingen we daar naartoe. Nou, demonstraties met, nou, lesbische demonstraties. Maar op een gegeven moment ontmoette ik steeds meer naar andere vrienden. En we zaten allemaal een beetje met hetzelfde. Dat we ons een beetje man voelden of helemaal. En bij mij ontwikkelde dat ik steeds, ja, voelde ik oprecht. Ik heb dan een Joodse opa. En dat was een soort ankerpunt voor mij. Hij leeft niet. Ik heb hem ook nooit ontmoet. Maar voor mij was het altijd het gevoel van, ik ben niet de kleindochter van hem, maar de kleinzoon. Dan heeft het natuurlijk wel jaren heeft dat gespeeld, hoe dat werkt. Nou, eerst is het dan dat je je kleding verandert. Ik ging pakken dragen. Nou, kunnen vrouwen ook wel pakken dragen. Maar voor mij voelde het echt als een soort, ook een soort transitie. Dus je hebt het niet alleen over een lichamelijke transitie. Je hebt het ook over een maatschappelijke transitie. Sociale transitie, spirituele transitie. Dus dat is complex. Nou, op een gegeven moment voelde ik dat ik mijn naam wilde veranderen. Dus ik ging een brief schrijven aan mijn familie. Vanaf nu wil ik zo heten.
En hoe reageerde je familie daarop?
Nou, dat vonden ze eigenlijk wel prima. Ik had het nog niet eens over operaties, hè. Ik had het alleen maar over een naam en kleding. Ik was ook een beetje dandy-achtig. En ik ging, ik werkte toen bij het maatschappelijk werk. Toen ging ik ook op een gegeven moment zo naar mijn werk. Ik ging mijn naam helemaal veranderen. Op mijn werk heette ik op een gegeven moment ook Ivo. Op een gegeven moment wil je verder daarmee. Of ik wilde dat. Het is allemaal persoonlijk. Voor iedere transpersoon is dat heel anders. Mm-hmm. Maar dat kostte wel nog tijd. Omdat ja, je gaat niet zomaar een operatie aan. Je gaat niet zomaar hormonen slikken. Dus dat heeft bij mij toch nog wel wat innerlijke strijd geleverd. Want het is toch, het is niet niks. En je weet ook niet waar je in terechtkomt. Je weet nu wat je hebt, maar je weet niet waar je terechtkomt. Dus dat is allemaal, kost echt veel tijd. Of voor mij kostte het heel veel tijd. Nou, ben ik ook boeddhist, dus ik heb dat allemaal op een hele rustige manier.
Heel zen.
Ja, veel meditatie beoefend. Retreats gedaan. En op een gegeven moment kwam ik een leraar tegen en die heeft me helemaal geholpen op het pad. Boeddhistisch pad. Ik was al bij de VU geweest, maar toen was ik daar nog niet aan toe om echt in transitie te gaan. Dus ik heb eerst gewoon innerlijke onderzoek gedaan voor mezelf. Wat voor man ben ik nou eigenlijk?
Ja, daar heb je er ook nog heel veel verschillende
dus ja, van. Ja. Je hebt er zoveel, ja, je hebt alle categorieën mannen. Ik had wel bepaalde voorbeelden. Bijvoorbeeld Sidney Poitier, dat is een zwarte acteur. Dan had ik Viktor Frankl, dat was een psychiater die had Auschwitz overleefd. Nou, en er waren wel meer mannen die ik zag als een voorbeeld. Maar ze hadden altijd wel een bepaald soort charisma of een soort... Ja, ik vond het, het waren hele mooie mensen aan zich. En ze hebben heel veel betekend voor de maatschappij.
Heel idealistisch ook, ja.
Ja, dus dat waren wel voorbeelden voor mij. Niet dat ik op die mensen wilde lijken. Maar gewoon wel dat zij een voorbeeld voor me waren als zijnde. Oh, dat is nou een ideale man. Natuurlijk kom je, door meditatie kom je altijd je duistere kanten tegen. Dus ik kwam ook wel andere mannen tegen. Maar die heb ik in de loop der jaren allemaal verenigd met elkaar.
En tot... mediteer je dagelijks?
Ja, laten we het zeggen. Ja, en ook, ja, je doet ook, ook ander soort. Meditatie is een heel groot begrip. Dat is, je kan zitten op een kussen of op een stoel. Maar je hebt ook nog een andere vormen van meditatie. Dat zijn bijvoorbeeld mantra's die je... Dat is een andere soort meditatie.
Op basis van klanken, ja. Reciteren.
Ja.
Hoe oud was je eigenlijk?
Nou kijk, toen ik in de LGBTQ+, toen was het nog LG.
Ja.
Hadden we het nog niet eens over al die andere letters. Toen was ik denk ik in mijn 20 en met het trans zijn misschien in mijn 30. Maar ja, voordat ik pas aan een lichamelijke transitie, want die andere transities zijn net zo belangrijk, misschien zelfs nog belangrijker dan die lichamelijke transitie. Want ik zeg altijd, je moet gelukkig zijn voor je lichamelijke transitie en dat gewoon meenemen, je geluk meenemen en dan kan je het leven beter aan. Anders wordt het heel zwaar als je je operaties afhankelijk laat maken van je lichamelijke transitie.
En op het moment ben je begin 60?
61, ja.
61.
Dus ik heb een heel leven al achter de rug. En nu voel ik me gewoon, ben ik gewoon content.
Thank you.
was voor jou de grootste uitdaging als transman zijn?
Nou, ik kwam natuurlijk uit die lesbische scene. Nou, en ik val op vrouwen, dus ik werd van een lesbische vrouw. Transformeerde ik naar een heteroseksuele man? Nou, dat is een uitdaging. Van hoe verhoud je dan opeens tot vrouwen? En dan waren er opeens hele andere coders die je niet had aangeleerd. Zoals een cisgender man dat leert vanaf jongs af aan, zo van bepaalde codes. En die zijn niet zo bewust. Dat is allemaal heel subtiel. Van hoe kijk je iemand aan? Hoe praat je met iemand? En nu ben ik gewoon meer mezelf. En daarbij, je moet afscheid nemen van een oud leven wat je heel erg gewend was. Mm-hmm. En dat is niet niks.
Ja, ik moet ook een beetje denken aan bepaalde conflicten tussen feministische lesbo's en heteromannen. Wat elkaar beet in de jaren 80 misschien wel.
Ja, zeker, zeker. Nou ja, ik heb dat zelf niet zo meegemaakt dat er venijn was of dat ze zeiden, nou, je bent een verrader nu.
Gelukkig.
Maar er zijn wel trans mannen die hebben dat wel meegemaakt. Dat ze opeens zo in die scene zaten, in de ene scene overging naar de andere scene. Dat ze echt, dat vrouwen dat niet zo leuk vonden. Gelukkig zijn de tijden ook wel weer veranderd. Dus mensen zijn ook wel wat opener geworden. De wereld is wat, ook aan de ene kant verhard, maar aan de andere kant is het ook wat, vooral jongere generaties, zijn veel fluïde, veel opener naar dingen.
Waar heb je steun bij gevonden in dat hele proces? Nou ja, meditatie?
Nou, toch mijn boeddhistische leraar. Mm-hmm. En ik ging natuurlijk ook veel lezen over dingen over mannen. En eigenlijk waren die mannen die een voorbeeld voor mij waren, ging ik ook hun, ja, dingen die ze hadden geschreven, die hielpen mij ook. Bijvoorbeeld die Viktor Frankl, een hele bijzondere psychiater, had een aantal boeken geschreven en die las ik dan ook. En daar leerde ik ook heel veel van. Of ik ging dingen over mannen lezen, van hoe gaan zij nou met dingen om. Niet dat ik daar nou heel erg zo van, nu moet ik het ook zo doen, want je ontwikkelt je eigen manier van zijn. Maar in het begin is dat lastig. Van ja, wie ben ik nou eigenlijk? Hoe ga ik nu opeens met deze mevrouw om? Of met je tantes, of met je moeder? Want dat is ook heel grappig. Voor mijn transitie wilde mijn moeder nog, ja, die zei dan van, wanneer kom je weer? En dan was ik al bij haar. En nu, na mijn transitie, was ze veel milder geworden. En ze, opeens vond ze mijn humor, moest ze heel veel lachen om mijn humor.
Oh, oké. Okay, ja.
En ze was niet meer zo dwingig. Dus ik kreeg als man opeens veel meer privileges. Als zoon van mijn moeder, dan als de dochter van mijn moeder. Het was wel een verschil.
Hmm. Ja, en ook een dubbel gevoel daarover, denk ik. Want je bent aan de ene kant blij, maar aan de andere kant is het toch ook niet helemaal eerlijk.
Nee, maar aan de andere kant is het ook wel bevrijdend dat iemand niet meer zo'n druk op je legt.
Ja. Hoe zie je de rol van de T in het spectrum LHBT+?
Aan de ene kant past het niet in die heteronormatieve hokjes. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een heel ander verhaal. Want als jij gay bent of lesbisch, dan ga je bijvoorbeeld naar je ouders. Je doet je coming out op school. Daarna kan je leven gaan leiden, dan kan je naar de kroeg, je kan uitgaan met je vrienden. Maar als je trans bent, dan begint vaak het verhaal pas. En niet iedere transpersoon die wil geopereerd worden of neemt hormonen. Maar als je dat wel wil, dan begint dat pas. En dan moet je nog een heel lang stadium verder. Hormonen slik je hele leven of smeer je hele leven. Operaties is natuurlijk altijd een risico. Dus het is ook best complex. Niet iedereen wil alle operaties doen. Dus dat is ook per individu heel divers. Dus daar is wel een groot verschil in.
Mm-hmm. Wat kunnen mensen verwachten als ze zich aanmelden bij Trans Amsterdam?
Het hangt er vanaf waar ze voor komen. Kijk, ze kunnen naar het café komen. Dus naar Inclusion. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld, wij organiseren ook elk jaar de Trans Vlagdag.
Hoe vaak is dat café eigenlijk?
Elke laatste vrijdag van de maand van 8 tot 12. In ieder geval voor nu in deze coronaperiode. Ik hoop dat het in de toekomst weer wat verruimd kan worden. Maar in ieder geval van 8 tot 12.
En dat is een café setting?
Dat is in het hotel, het Manor Hotel, Linnaeusstraat 89. Amsterdam-Oost. Mensen zijn wel verplicht om een QR-code te laten tonen, maar dat is meer beleid vanuit de regering dan ons beleid. Maar wij zijn verplicht daar mee te doen natuurlijk. En verder kunnen mensen zich aanmelden voor workshops bij de Trans Art School. Oh, ik was nog één ding vergeten. We hebben dus de Vlaggendag. Mm-hmm. Dus het zijn meer events. En we hebben de Visibility, Transgender Visibility Day. Die organiseren we dan ieder jaar. Dus daar kunnen mensen ook naartoe komen.
Wanneer is die?
De Transgender Visibility is meestal op 31 maart. Het hangt een beetje vanaf wat voor dag dat is. Soms doen we, kijken we als het echt op een maandag is, dan... Nou, dat is niet zo gezellig. Dus dan kijken we of we het op een zondag kunnen doen of op een zaterdag. De vlaggendag is meestal 19 augustus. Kijken we ook even wat een mooie dag is. En verder organiseren we ook nog onze eigen events. Maar dat is allemaal te vinden op de Facebookpagina van Trans Amsterdam of de website bij ons. www.transamsterdam.nl. En verder hebben we dan de Trans Art School. Dan kunnen ze zich aanmelden via tas@transamsterdam.nl. En dan kunnen ze met de mensen van de Trans Art School kunnen ze vragen stellen. Wat organiseren jullie nu? Maar ze kunnen ook gewoon de social media volgen. Op Instagram staan ook wel oproepjes. Welke workshops we weer gaan organiseren.
Het is een heel lijstje hier met alles erop en eraan.
Drag king, drag queen, kunst. Kunst maken, tekenen, schilderen. En spoken word, dat is voor dit jaar. Kunnen zich ook aanmelden via dat e-mailadres. En anders even op Instagram of Facebook kijken. Soms hebben we ook een eventpagina. Dus Trans Amsterdam kan je altijd googlen, dan kom je er ook.
En dan aan elkaar Trans Amsterdam, toch?
Ja.
Wat heb jij zelf geleerd van het opzetten hiervan?
Nou, dat het een hele klus is.
Ja, dat zal zeker. Het hele programma, al die activiteit.
Nou ja, we zijn een vrijwilligersorganisatie. Dus mensen komen, mensen gaan. Sommigen blijven vast. Sommigen gaan weer omdat ze werk krijgen of omdat ze studie gaan doen. Soms doen mensen het naast hun studie of naast hun werk. Dat is altijd moeilijk. Nou ja, wat ik heb geleerd, eigenlijk alles. Want ik heb dit nog nooit gedaan. Bijvoorbeeld in het begin gingen we voor het eerst fondsen aanvragen. Dat was ook nieuw voor ons, maar ook het organiseren van hele grote events tijdens de Trans Pride. Maar ook gewoon nu dat we die Trans Art School hebben opgezet, moeten we ook... Ja, eigenlijk elke dag is het opnieuw leren en we hebben gelukkig professionals in ons team. Dus met elkaar maken we er gewoon iets moois van. Maar het is geen makkelijke klus, nee.
Mm-hmm.
Maar wel erg dankbaar. Want elke keer als mensen dan weer bij ons komen en ze zijn blij en ze kunnen iets doen, ze kunnen iets laten zien, ja, dat is onbetaalbaar.
Wat heeft je het meest geraakt?
Nou, toen wij dus pas met die Transpride begonnen, dat was in het begin dan, dan kwamen mensen heel verlegen bijvoorbeeld de ruimte binnen en dorsten niet echt met andere mensen te praten. En dan vroegen ze, mag ik een gedicht voordragen? En dan waren het hele andere mensen. Ontpopten zich als echte artiesten. En dat heeft me heel erg geraakt. En verder raakt me het ook de kracht, maar ook de gevoeligheid van onze doelgroep. En hoeveel creativiteit er in onze community zit.
Hoe zie je de toekomst voor Trans Amsterdam?
Nou, ik hoop dat we ons verder kunnen blijven ontwikkelen met de Trans Art School. Dat we mooie projecten kunnen maken. Of misschien theatervoorstellingen. Of totaal kunstproject. Exposities, films. Nou, eigenlijk kan je het heel breed maken. En dat mensen gewoon zich veilig voelen om hun creativiteit te uiten. En dat ze dat dan ook kunnen laten zien aan de maatschappij. Of aan hun familie, vrienden. Waardoor het trans zijn ook een andere dimensie krijgt dan alleen maar de lichamelijke transitie. Maar gewoon laten zien wat wij als transpersonen kunnen. En dat we een bijdrage kunnen leveren aan ja, de maatschappij. En dat de maatschappij ook veiliger wordt voor transpersonen. En dat we bruggen kunnen slaan naar elkaar. En openstaan naar elkaar. Totaal liefde dus geven.
Ja, mooi. Dank je wel, Ivo.
Graag gedaan.
to be yourself. And true happiness is for someone else. Open your heart, don't be afraid. Join our freedom. Hiding behind faces, I've been there. Hiding 'cause it looks like no one cares. Open your heart, don't be afraid. Join our freedom. Rise and rise. I'm standing here and my whole heart is singing loud. Come on along, take my hand. I'm washing up pink, white and blue. It's opening up, embracing you. Rise and rise. Show the world the real you inside. Your beauty shine, shine with pride. Open your heart, don't be afraid. Join our freedom. Rise and rise. I'm standing here and my whole heart is singing.
Fetischisme, sadisme, masochisme, koprofilie,
opkomplanen,
onderdanigheid, kinderzielen,
dikkomplicerastie, dominantie,
dogangstjachtrokkamer,
wilden,
doorraadplaat,
roversekt,
biosekt,
dogmosekt,
brandweer,
veevoogdoos,
ecojeur,
alokamalisa,
lektorsekt,
neonist,
handkraagje,
onami.
ABC van perversies van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is geld, seks. Sommige mensen raken opgewonden van het betalen of betaald worden voor seks. Laten we het geld, seks, manie noemen. Voor nogal wat hoerenlopers is de climax van het contact het moment dat het papier knispert en het geld wordt overhandigd. Een vriend van me, die psychiater is, vertelde me dat naar zijn ervaring voor veel mannen het moment van betalen het hoogtepunt van de prostitutieervaring is. Niet de seks, maar het moment dat de prostituee voor een momentje bezit wordt, geeft de bevrediging. Betalen is meer het in eigendom krijgen dan je ding erin duwen. Van de andere kant zijn er sekswerkers die het idee om bezit van een ander te zijn geil vinden. In de krant zie je soms advertenties van schandknapen die hun diensten voor 20 euro aanbieden bij de klant thuis, ongeacht waar die woont. Als ze van Amsterdam naar Maastricht moeten, nemen ze kennelijk genoeg met het verlies dat ze lijden op hun hoerenwerk. Het zijn geen echte lusknapen, maar liefhebbers van geldseks. Tegen hun prijzen kan geen bordeel of escortservice op. Het is wel de vraag wat voor diensten ze bieden, als het geld eenmaal is geïnd. Neem je voorzorgsmaatregelen en klem het geld als lokaas tussen je tanden en laat het pas los als die hoer jou en zichzelf grondig heeft bevredigd. Bijvoorbeeld door je lul te likken, zodat de geldseksgek tussendoor een blik op de poen kan werpen. Nog verder gaat het verlangen om als slaaf verkocht te worden.
Het geld gaat van de een naar de ander, terwijl de slaaf er part nog deel aan heeft. Het moment van verkocht worden is de kernachtige uitdrukking van het object zijn van anderen die met de koopwaar kunnen doen wat ze willen. In seksuele relaties gaat het altijd om een balans tussen object- en subjectpositie. Met slavernij en verhandeld worden slaat de weegschaal geheel door naar één kant van overgave en overgeleverd zijn. Een slaaf heeft geen wil en geen geld meer. Hadden de geldgekken van de beurs hun driften, maar niet gesublimeerd van zin in seks naar lust voor poen, en waren ze maar geldseksgekken geweest, dan had de wereld er een stuk prettiger uitgezien.
Er zijn van die series die je achterloos achter elkaar doorkijkt en er zijn series die je koestert. Sex Education van Netflix valt wat mij betreft in die laatste categorie. Het is niet alleen omdat het fijner is om het samen te kijken, maar vooral ook omdat het zonde is om al dat moois er in één keer doorheen te rauzen. Sex Education, momenteel bestaand uit 3 seizoenen, gaat over het seksuele wel en wee van een groep Britse jongeren en hun ouders. De voorlichting in de titel is dubbelzinnig, omdat het geen educatieve serie is en de gegeven adviezen vaak nogal schuren. Het universum van de serie is bewust gefictionaliseerd. Auto's, kledingstijlen en de muzikale soundtrack waaieren uit over vele decennia en vormen daarmee een smaakvolle eclectische melange. De lommerrijke omgeving geeft het geheel iets sprookjesachtigs en de middelbare school waar veel scènes zich afspelen is deels gemodelleerd naar de Britse vorm, deels een pastiche op de typisch Amerikaanse high school. Het bijzondere aan Sex Education is dat het een prachtig uitgebalanceerde dramedy is, een mengvorm van drama en comedy. Er valt veel te lachen met de bizarre plotwendingen, seksuele slapstick, gênante toestanden en de bonte stoet personages. Maar het wordt pas echt interessant als de aanvankelijk lachwekkende schoolclichés zoals de gemene meid, de nerd, de atleet en de homo als beste vriend op zijn kop worden gezet en de personages uitgediept worden. Niemand blijkt zwart of wit, hoe schetsmatig bepaalde karakters ook geïntroduceerd worden. De meerkleurigheid, zoals ook gesymboliseerd in het grijs-rood-blauw van het iconische jasje van protagonist Otis, moet langzaam blijken en voor sommige personages duurt die ontwikkeling meerdere seizoenen. Misschien wel het meest verrassende voorbeeld hiervan is Adam Groff, zoon van het strenge schoolhoofd die we leren kennen als een nare homofobe pestkop met een lege blik in zijn ogen. Het is pijnlijk om te zien hoe hij de vrolijke en gevoelige Eric belaagt en intimideert. Des te opzienbarender is het dat je later in de serie zowaar toch medelijden met hem krijgt als je ziet hoe hij ploetert om zijn gevoelens onder ogen te zien en in woorden te vatten. Het ontdekken van je eigen seksualiteit en deels ook gender wordt getoond op een manier die wat mij betreft recht doet aan de realiteit. Het is rommelig, tegenstrijdig, soms beschamend, maar ook spannend en opwindend. De ironie zit in de tegenstelling tussen feitelijk weten en persoonlijk ervaren, tussen verstand en gevoel. Zo is het gegeven dat Otis' moeder Jean, een heerlijke rol van Gillian Anderson, sekstherapeut is, juist een bron van ergernis voor hem en een belemmering om zich seksueel vrij te voelen. Paradoxaal genoeg is het ook Otis die schoolgenootjes vaak goede raad op seksueel gebied weet te geven, terwijl hij dan zelf nog geen enkele fysieke ervaring heeft gehad. Het is ook verfrissend hoe divers de serie is. Naast dat er een regenboog aan seksuele voorkeuren voorbij komt, is er ook veel variatie in leeftijd, culturele achtergronden, sociale, geestelijke en lichamelijke gesteldheid. De dorst naar voorlichting blijkt uiteindelijk veel meer dan een behoefte aan informatie. De personages zoeken bovenal bevestiging van wie en wat ze zijn en toestemming er te mogen zijn. Wie wil dat niet? Als toeschouwer van hun zoektocht heb ik ze inmiddels diep in mijn hart gesloten. Gaat dat zien? Sex Education. Moedig voorwaarts.
gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling.
Ladies and gentlemen, welcome to violence, the word and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains sex. Violence devours all it touches, its voracious appetite rarely fulfilled. Yet violence doesn't only destroy, it creates and molds as well. Let's examine closely then this dangerously evil creation, this new breed, encased and contained within the supple skin of woman. The softness is there, the unmistakable smell of female, the surface shiny and silken, the body yielding yet wanton. But a word of caution, handle with care and don't drop your guard. This rapacious new breed prowls both alone and in packs, operating at any level, any time, anywhere, and with anybody. Who are they? One might be your secretary, your doctor's receptionist, or a dancer in a go-go club.
Oh, goodness gracious me, Mark.
Ja. Ik wou in deze aflevering eens proberen om een antwoord te vinden op een vraag die mij toch wel eens gesteld wordt. Namelijk, wat is nou het verschil tussen cult en, plat gezegd, rotzooi? Hmm. Want we zitten natuurlijk op een hellend vlak.
Kunst en kitsch dan.
Wij vinden cult en camp leuk. Wij maken er iedere maand een rubriek over. Omdat het natuurlijk heel vaak over het randje van de goede smaak heen gaat. Hmm. Maar tegelijkertijd wordt er natuurlijk in deze wereld ook heel veel wansmakelijke troep gemaakt die nooit het predicaat cult krijgt. Dus waar zit hem dat nou in?
Ja.
Nou, ik wil dat eens beantwoorden aan de hand van het werk van de Amerikaanse filmregisseur Russ Meyer.
Hmm.
En om de koe meteen maar even bij de hoorns te vatten, Russ Meyer hield van tieten.
Dat mag ook in dit programma, ja.
Ik kan het niet mooier maken.
Wel eens dat soort momenten. Ja.
Dat weet ik.
Ja.
Hij was een borstenman.
Ja.
En dan natuurlijk vrouwenborsten. En die konden hem nooit groot genoeg zijn. En hij maakte van zijn liefhebberij een vak. Hij was in de jaren 50, 60 en 70 regisseur van soft pornofilms. Waarin de hoofdrollen stevast gespeeld werden door actrices met enorme bombonella's,
mm-hmm.
Om Theo en Thea maar eens te citeren.
Met een goede snoeptafel.
En hij ging daar behoorlijk ver in, natuurlijk in het selecteren van die actrices. En had hij nog het liefst, werkte hij met actrices die aan het begin van een zwangerschap waren. Want dan zet dat nog meer op. En dan ook met belichting en cameratrucs maakte hij het nog groter. Maar vergis je niet, dat werk van Russ Meyer is oerkult. Die films die waren al cult toen de term cult nog uitgevonden moest worden. En, gek genoeg, hoewel die films 100% heteroseksueel zijn, heeft hij altijd een hele grote aanhang in de homogemeenschap gehad. Gays die dol waren op het groteske, zal ik maar even zeggen. En er werd natuurlijk ook in zijn tijd heel veel porno gemaakt, heel veel softporno, waar we nooit meer van gehoord hebben. Dat is allemaal in de vuilnisbak van de geschiedenis verdwenen. Waarom was dit nou cult? Nou, in de eerste plaats, en dat is niet helemaal een verrassende, denk ik, humor. Die films die hadden een hele excentrieke, eigenzinnige, over-de-top humor. Het werden ook wel eens bastoons genoemd. Omdat heel veel mensen ze in karikaturaliteit en absurde actie vergelijkbaar vonden met cartoons, met tekenfilms van Bugs Bunny en Roadrunner en zo.
Oh, ja.
En met heel veel ironie en ook heel veel zelfspot. En die zelfspot die zat hem er vooral in dat de mannen in die films van Russ Meyer, dat waren altijd ongelofelijke slappe Jan Doedels. Niet heel snugger of juist enorme klootzakken. Maar het gekke is dat die Russ Meyer eigenlijk nooit heel veel te stellen heeft gehad met de feministische beweging, die ook actief was in die tijd.
Dat zou je wel denken, ja. Dan
zou je denken, maar zijn films werden niet gezien als heel erg vrouwonvriendelijk. Natuurlijk kun je principieel bezwaar hebben tegen het seksualiseren van het vrouwenlichaam.
Exploitatie.
Maar hij reduceerde die vrouwen niet alleen maar tot die grote borsten. De vrouwen waren in zijn films altijd de sterke karakters die niet met zich lieten sollen en die aan het einde van het verhaal ook altijd als overwinnaar uit de strijd kwamen. Hij heeft overigens één keertje in zijn films een soort van reactie gegeven op die kritiek van waarom toch altijd die grote borsten. En dat deed hij op voor hem kenmerkende en vind ik toch wel geestige manier door in één film ooit een mannelijk karakter ten tonele te voeren met een lul die tot op zijn enkels hing. Wat meespeelde was dat die man zelf eigenlijk best oké was. Hoewel hij zich naar buiten toe altijd graag presenteerde als een soort vieze oom, stond hij er onbekend dat hij eigenlijk nooit een vinger uitstak naar die actrices. Op een enkele na waar hij later gewoon ook een serieuze relatie mee gehad heeft. Maar
er zijn geen castingcouch.
Geen castingcouch, geen MeToo-verhalen. Hij is ook een groot deel van zijn leven is hij heel netjes en gelukkig getrouwd geweest. Zijn vrouw is in 1977 om het leven gekomen bij de vliegramp op Tenerife.
Ach.
Ja, dus het was eigenlijk wel een nette man. En die films die waren ook eigenlijk niet zo heel erg plat als ze leken. Hij gaf daarin wel degelijk sociaal commentaar. In zijn geval vooral op de dubbele seksuele moraal die de Amerikanen erop nahielden. De preutsheid, de hypocrisie. En hij was ook zeker een van de grote aanjagers van de seksuele revolutie. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke reden is dat zoveel gays zijn films zo goed konden pruimen. Maar wat zeker ook speelde, was dat het eigenlijk best heel goed gemaakte films waren. In tegenstelling tot zijn grote vriend en ook bewonderaar John Waters, die wij al eens een keer besproken hebben. De man die bijna alle films met Divine gemaakt heeft en die altijd Russ Meyer als een van zijn grote voorbeelden heeft genoemd. Daar waren de eerste films absoluut heel grappig, maar eigenlijk niet om aan te zien. Zo klungelig en amateuristisch waren ze gemaakt. Dat was bij Russ Meyer niet zo. Hij was een professional. Hij was van kinds af aan gefascineerd door film. Hij had het vak van cameraman geleerd in het Amerikaanse leger. In de Tweede Wereldoorlog had hij in Europa voor het leger de gevechten gefilmd. Even terzijde, hij mocht altijd graag vertellen hoe hij in Frankrijk zijn maagdelijkheid was kwijtgeraakt. Toen hij de schrijver Ernest Hemingway tegenkwam, die tegen hem zei: jongen, heb jij het nog nooit met een vrouw gedaan? Dan neem ik jou nu mee naar een bordeel.
Oh.
En daar liep hij tegen een prostituee aan met een behoorlijke voorgevel. En daar heeft hij dus deze fetish aan overgehouden.
Ja.
Maar goed, terug in Amerika ging hij zich toeleggen op fotografie. Hij heeft veel voor de Playboy gewerkt. Hij was een zeer succesvol glamourfotograaf. Deed ook centerfolds. Dan was je echt wel de top van dat vak. En van daaraf was het natuurlijk een kleine stap naar de erotische film. In 1954 maakte hij de eerste, The Immoral Mr. Tease. Nou, het was een film die we nu waarschijnlijk probleemloos op het kinderuurtje zouden kunnen laten zien. Maar ja, goed, er zaten wat blote of halfblote vrouwen in. En er werd natuurlijk ook in die tijd al porno gemaakt. Maar dat waren natuurlijk hele gruizige, flikkerige filmpjes die je dan in een arcade kon zien door een kwartje in zo'n gluurbox te gooien. Maar Russ Meyer maakte die films meteen op bioscoopkwaliteit. En dat was een sensatie. En ook een groot succes. Hij maakte die film voor $24.000 en hij hield er uiteindelijk een miljoen aan over.
Dus is hij nooit gecensureerd geweest?
Nee, omdat zijn films natuurlijk, wat heel belangrijk is, hij maakte bijna al zijn films in eigen beheer. Mm. Dus het kon hem niet zoveel schelen als ze een X-rating kregen. En dat was bij de grote filmmaatschappij natuurlijk altijd het grote probleem, dat die films mochten nooit X-rated zijn.
Mm-hmm.
En al die films die hij daarna gemaakt heeft, daar valt op, ze waren qua script niet allemaal zo denderend hoor, maar ze hadden wel een cinematografische kwaliteit. Heel opmerkelijk is dat de beroemdste en meest gevreesde filmcriticus van Amerika, Roger Ebert, was een groot fan van Russ Meyer. Heeft zelfs voor een van zijn latere films het script geschreven.
Oh.
Dus dat was echt wat die films ook nu nog best de moeite waard maken. Het is met Rosemeyer afgelopen eigenlijk op dezelfde manier als het met heel veel van die pornopioniers is afgelopen. Rond 1980, de opkomst van de video.
Oh ja.
En kort daarna...
Waar de film Boogie Nights
het internet
ook over
gaat. Boogie Nights, ja. Gaat daar onder andere ook over. Het werd ineens heel makkelijk voor iedereen om porno te maken en te verspreiden. En daardoor werd onvermijdelijk de porno ook steeds harder en explicieter en ook vrouwenvriendelijker. En iemand als Rosemeyer die wilde er niet aan meedoen. Zijn laatste films waren inderdaad zijn meest seksueel expliciete, maar hij voelde zich daar niet happy bij. En hij is gewoon rond die tijd is hij met pensioen gegaan. Kon hij rustig doen, hij had zijn schaapjes echt op het droge, want omdat hij al die films in eigen beheer had uitgebracht, had hij er altijd goed aan verdiend. Hij is in 2004 overleden, 82 jaar oud, aan de gevolgen van Alzheimer. Zijn films zijn vandaag de dag moeilijk te vinden. Op de mainstream platforms al helemaal niet, als gevolg van diezelfde preutsheid waar hij zo tegen gestreden heeft.
Wat zou je mensen adviseren als eerste film om te zien? Of als je er
de
film kan achterhalen?
Waar je het meeste kans op hem dat je nog kunt vinden is zijn commercieel meest succesvolle film geweest. Beyond the Valley of the Dolls uit 1970. Zijn artistiek hoogst gewaardeerde film is Faster Pussycat Kill Kill uit 1965. Heb je ooit de kans om zo'n film te zien? Gewoon doen, want het zijn amusante films. Er is echt wel wat te genieten. En dan mag je voor jezelf uitmaken of het dan inderdaad echt alleen maar platte titellol is, of dat er toch nog wat meer in zit.
Bring it on! Ik krijg er meteen zin in.
En hiermee...
You're a real shit.
Dit was Culti Culti 98. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Lana Del Rey, Ivo Manuel Vaz Diaz van Trans Amsterdam, Billy Tipton, Agnes Geneva, Gert Hekma, Freesound.org, Pink Floyd, ABBA, Bert Boelaars, William Onyaba, Mark Hesselink, Russ Meyer en Lydia Till. Meer Culti Culti, waaronder alle eerdere afleveringen, is te vinden op culticulti.nl, culti met de K van karakterontwikkeling. Aldaar ook zoekfuncties op eerdere gasten, onderwerpen, diva's, tips en perversies. Tot de volgende keer.
Culti Culti, Culti Culti. Culti culti, culti culti, culti culti, culti culti, culti culti, culti culti, culti culti.